Je luistert naar Tussen Kaders en Herstel. Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parissima Rauf en in deze reeks onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover gaan we met cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals uit het forensische werkveld in gesprek. In de forensische keten zitten veel verschillende ketenpartners. Ze hebben ieder hun eigen expertise. Hierdoor is het soms lastig om te weten welke partij voor welk onderdeel van het traject verantwoordelijk is. In deze reeks gaan we het hebben over de samenwerking in die forensische keten. In de vorige aflevering besprak ik de cliëntreis met een strategisch adviseur en met een woonbegeleider. In deze aflevering ga ik in gesprek met professionals van het Zorg- en Veiligheidshuis en met de verpleegkundig specialist GGZ over de klinische BWMO-partners en hoe een brug te slaan naar die ketenpartners. Ik bezocht het Zorg- en Veiligheidshuis midden in het centrum van Groningen om met Joyce Oort en Alette Stuyvenberg in gesprek te gaan over samenwerking binnen de forensische keten. Als er een partij is die met alle ketenpartners in contact staat, is dat het Zorg- en Veiligheidshuis wel. In Groningen werken zij met 18 ketenpartners samen. Alette is procesregisseur. Ik vroeg haar om uit te leggen wat een procesregisseur doet.
Een procesregisseur voert procesregie op complexe domeinoverstijgende casuïstiek. Die wordt aangemeld door een van onze ketenpartners op het Zorg- en Veiligheidshuis. Die mogen casuïstiek aanbrengen bij ons op het Zorg- en Veiligheidshuis op het moment dat ze samenwerkingsproblemen ervaren.
Joyce is ketenmanager. Wat houdt haar functie in?
Als ketenmanager ben je manager van het Zorg- en Veiligheidshuis. Dat betekent dat ik leidinggevende ben van de procesregisseurs en procesondersteuners. En daarnaast heb ik de externe contacten. Dus ik onderhoud de contacten met alle partners. Ik hou de ontwikkelingen in de gaten, de landelijke ontwikkelingen. Maar ook de regionale ontwikkelingen. En kijk samen met de partners van het Zorg- en Veiligheidshuis. Gewoon, waar lopen we tegenaan? Wat zien we? Gebeuren we? En waar hebben we op te anticiperen? Nou, daarbij ben ik dan voorzitter van het partneroverleg. Dat is eigenlijk de voorbereiding op de stuurgroep. De stuurgroep wordt voorgezeten door een burgemeester uit het ambt in dit geval. En dan hebben we nog een bestuursoverleg en daar zitten de 10 burgemeesters zijn daar aanwezig.
Alette vertelde dat een van de ketenpartners een casus bij het Zorg- en Veiligheidshuis kan aanmelden wanneer zij problemen ervaren. Bijvoorbeeld in de samenwerking. Ik vraag me af wie na de aanmelding bepaalt welke partijen er daadwerkelijk met elkaar aan tafel gaan zitten om zo'n casus te bespreken.
Wij beslissen dat op het Zorg- en Veiligheidshuis, maar dat doen we altijd in overleg met de aanmelder. Dat is degene die de casus bij ons heeft aangebracht. En dan kijken we wel van wie zit er al in deze casus. Wie zijn er belangrijk om aan tafel te vragen? En dat zijn dan mensen zijn zorgpartijen, maar ook gemeente, openbare orde en veiligheid, politie, het OM. We hebben hier soms bij ons aan tafel zitten, maar soms ook waar we een uitvraag kunnen doen. En soms worden er ook partijen uitgenodigd die vanuit expertise mee kunnen denken. We hebben hier op het Zorg- en Veiligheidshuis een heel groot netwerk. Dat vind ik echt wat mooi om hier te zien hoe groot dat netwerk is. Dus er is altijd wel weer iemand die iemand kent of denkt van dit is belangrijk om deze casus vooruit te helpen.
Dat klinkt als een fijne manier van samenwerken met de verschillende ketenpartners en het goed gebruik maken van elkaars expertise. Joyce legt me uit hoe het werkt als een casus bij hen is aangemeld.
We werken eigenlijk volgens een 4-fase-model. Het begint bij een aanmelding. Dus een van de convenantpartners die kan aanmelden. En brengt dus de informatie naar het Zorg- en Veiligheidshuis. Dan wordt er gewogen aan de hand van landelijk vastgestelde criteria. Zo van, is dit inderdaad een casus die past binnen het Zorg- en Veiligheidshuis? Als daar het antwoord ja op is, dan doen we een triage. Een verrijking en triage. En in de verrijking kunnen wij als Zorg- en Veiligheidshuis inderdaad partners, justitiepartners bijvoorbeeld, bevragen van is deze persoon bekend bij jullie? Loopt er iets bij jullie? En zo kunnen we kijken, zijn er nog meer partijen betrokken bij deze casus waar bijvoorbeeld de aanmelder nog geen weet van heeft? Want dat gebeurt ook. Nou, op het moment dat er dan duidelijk wordt van dit is een casus voor het Zorg- en Veiligheidshuis, hoogveiligheidsrisico, domeinoverstijgend, dan ga je eigenlijk wegen en dan zeg je dit wordt inderdaad een casusoverleg of je komt met elkaar tot de conclusie van er zijn eigenlijk voorliggend zijn er nog wel mogelijkheden en dan geven we een advies terug. Dus het is niet zo dat we eigenlijk alle casuïstiek naar binnen willen halen, Want eigenlijk moet je dan als zorgveiligheidshuis helemaal niet willen zijn. Ja, dat zou betekenen dat het in de keten gewoon allemaal klopt in het netwerk. En het is natuurlijk een utopie, maar het geeft wel een beetje richting ook aan hoe je je werk doet. Nou, we zien dat er voldoende casuïstiek over blijft, wat absoluut goed is om besproken te worden in het zorgveiligheidshuis. En dan kom je inderdaad bij het casusoverleg, wat Alette net ook al zei. Nou ja, en de vierde fase is afschaling en dan zit je helemaal aan het eind.
Ook is het mogelijk voor ketenpartners om te overleggen en sparren met het Zorg- en Veiligheidshuis over een casus, zonder deze meteen aan te hoeven melden. Dit gebeurt regelmatig en geregeld anoniem. Alette vertelt hoe dit in zijn werk gaat.
Wij hebben geen inhoudelijke informatie over een casus hier op het Zorg- en Veiligheidshuis, als die nog niet bij ons bekend is. Dat niet. Nou, ik had onlangs bijvoorbeeld een casus die werd aangemeld vanuit een gemeente, vanuit een ambtenaar openbare orde en veiligheid. Die maakte zich zorgen samen met de politie en de woningbouwvereniging. Die kregen heel veel overlastmeldingen. En toen de casus bij ons werd aangebracht en wij gingen kijken wie er dan allemaal betrokken was, bleek dat er 4 hulpverleningspartijen betrokken waren waar zij geen weet van hadden. Maar dan weten wij casus inhoudelijk niet zoveel. Dat hoeft ook niet, maar wij weten wel dat er andere partijen zijn voor wie het heel handig is dat zij daarmee in gesprek gaan. En dan in dit geval werd dit wel een casus. Dan organiseren we een overleg waarbij het vaak al heel belangrijk is om die partijen met elkaar in contact te brengen en ze te laten vertellen wat ze allemaal doen in die casus, in dat gezin. En soms dus gewoon van elkaar niet goed weten dat ze in dat gezin zitten. Of wat ze precies doen en wat ze wel of niet mogen vanuit hun functie. En dan breng je een groep mensen soms al alleen daarmee al verder.
Iemand die vanuit een ander perspectief te maken heeft met samenwerking binnen de forensische keten is René Jansen. Ik mocht René bellen om over dit onderwerp te praten. Eerst stelt René zich voor.
Mijn naam is René Jansen. Ik ben verpleegkundig specialist en teamleider bij BW Forint in Groningen. En daar proberen we mensen met een forensische achtergrond weer terug te laten keren op een veilige en goede manier in de maatschappij. Dat is in die zin ook denk ik een mooie baan met een mooie doelstelling. Ik coördineer daar de behandelingen. En samen met een aantal collega's geven we daar invulling aan. En proberen we dus iedere dag daaraan te werken.
René legt me uit dat het wisselt welke ketenpartner er voor hen in de cliëntreis zit.
Nou, het wisselt. We hebben best wel een brede groep patiënten, zeg maar. Als jij een forensisch profiel hebt of nog een forensische titel en je bent toe aan wonen, hè, dus in meer vrijheid oefenen met terugkeren naar de maatschappij. Over het algemeen komen mensen bijvoorbeeld uit een TBS-kliniek of uit een nog wel forensische, maar minder zware FPK of FPA-afdeling. Maar soms ook helemaal geen kliniek. Dat ze bijvoorbeeld ambulante zorg zijn geweest. En dat het helemaal niet gaat met dat zelfstandig wonen. Mensen vallen terug in delictgedrag of in bijna delictgedrag. Dus de achtergrond kan divers zijn. Maar goed, het groot aandeel zijn de klinieken. Ja, dan heb je natuurlijk mensen die bijvoorbeeld heel lang in TBS gezeten hebben. Weer moeten wennen aan de vrijheden. En ook weer een functionerende maatschappij. Want het milieu in de kliniek is natuurlijk wel wat anders. Als dat je weer gewoon in een woonwijk woont. En weer naar de supermarkt. Je moet leren om alle regelingen met verzekeringen uiteindelijk weer zelf te gaan dragen. Het zijn gewoon ingewikkelde stappen.
René vertelt me hoe lastig het is voor cliënten om vanuit een gereguleerde setting weer terug te keren in de maatschappij. Zelfs als dit een BWMO-instelling is.
Mensen hebben toch, hè, zitten heel lang in hele strenge zorg eigenlijk. Willen daar graag uit. Dat is natuurlijk hartstikke logisch en ook hartstikke gezond. En dan is het zover. En dan blijkt inderdaad de realiteit weer barstig. Hè. Je bent vaak helemaal niet welkom bij het werk wat je graag wil. Je bent toch een paar jaar uit de maatschappij geweest. Je contacten zijn of weg of heel, heel minimaal. De regelingen qua financiën en qua zorg zijn ingewikkeld. Ook niet altijd heel ruim financieel. Dat is moeilijk om mee om te gaan. Het gaat traag, het is taai. Dat is moeilijk om mensen daarvoor gemotiveerd te houden. Ja.
Juist de periode van de overgang naar een nieuwe fase is een kwetsbare periode. Omdat de werkelijkheid vaak weer barstiger is, veranderingen langzaam gaan en cliënten soms teleurgesteld zijn in die realiteit, is dit een periode dat terugval op de loer ligt. Hoe werken de verschillende betrokken partijen in die overgangsfase samen?
Daar zetten we ook wel extra op in om dan heel veel zorg te bieden. En ook met de collega's van de AFBN. Want wij zijn dan een woonvorm. En er is een ambulant team aan ons verbonden, waar meer de behandelaren ook zitten. Het wonen en behandelen is technisch wat gescheiden, in de zin dat het twee verschillende teams zijn. Maar wel heel erg nauw met elkaar verweven, hoor. Want er is gewoon een hele groep mensen nodig die die overgang met elkaar opvangt. Juist om als er signalen zijn van iemand raakt gedemotiveerd of teleurgesteld. We moeten daar bovenop zitten in die fase. Want anders haakt iemand af. En dan is het ook zonde, hè, als het mislukt. Dan heb je natuurlijk mensen die misschien wel 10 of 15 jaar in de kliniek hebben gewerkt om eruit te komen. En dan in de eerste 3 maanden is een overgang naar een BW misschien wel falen en weer terug naar binnen moeten. Dus er staat ook nog wel wat op het spel.
René vertelde zojuist dat zij er extra op inzetten om de overgang naar een BWMO voor cliënten gemakkelijker te maken. Hoe pakken zij dit aan?
Nou hebben we daar ook wel in de loop van de jaren wat in geleerd, hoor. Waar we ooit begonnen met, we doen een intake en dan komt naar de BW, zijn we toch wel heel erg begonnen ook om alle partners, zoals de kliniek en zoals de ambulante team, al heel vroeg in het aanmeldproces te betrekken. Wat is er nodig? Hoe laten we die overgang heel goed gaan? Patiënt al een keer laten komen op de BW en dan nog een keer zoveel mogelijk van tevoren al regelen qua dagbesteding en behandeling. Eigenlijk al om die overgang zo goed mogelijk te begeleiden.
René ziet vanuit zijn werk goed hoe belangrijk de samenwerking tussen verschillende partijen is. Om bijvoorbeeld een overgangsperiode voor een cliënt zo soepel mogelijk te laten verlopen. Joyce en Alet horen vanuit hun rol voornamelijk wanneer het spaak is gelopen met een cliënt en een casus vastloopt. Herkennen zij wat René zegt over een intensievere samenwerking al eerder in het traject?
Soms is dat zo, dat het een aanmelding is omdat ze het echt niet meer weten. Maar we hebben ook wel ketenpartners, gelukkig, die ons heel goed al eerder weten te vinden. En een casus al wat eerder in een traject met ons gaan bespreken of bij ons gaan bespreken.
Ja, voordat
beide
je
wel.
Ja, dat je inderdaad voorkomt, zeg maar de vrijdagmiddag hectiek, ja. Die we allemaal kennen, dat je dat meer voorkomt. Dus dat mensen eigenlijk al wel aanzien komen van, deze casus, die vraagt meer dan dat ik vanuit mijn functie kan doen. En dat zijn we in die zin al eerder aanmelden.
Dat is ook wel wat wij, als wij vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis bij ketenpartners langsgaan om iets te vertellen over het Zorg- en Veiligheidshuis, is dat ook wel wat we benadrukken. Want wij kunnen niet, als er op vrijdagmiddag een crisissituatie ontstaat, dan kunnen wij niet die crisissituatie die vrijdagmiddag oplossen. Want wij hebben niet een bed of een locatie waar iemand naartoe kan. Dus we willen eigenlijk al eerder meedenken om zoiets te voorkomen. Ja.
Alet en Joyce staan met veel verschillende ketenpartners in contact, die allemaal anders georganiseerd zijn en een andere manier van werken hebben. Hoe vinden zij dat de ketensamenwerking verloopt? Weet de partners hen inderdaad te vinden voordat een situatie escaleert?
Dat is ook een van de mooie taken van de procesregisseur. Die is als onafhankelijke, enige, zonder, hoe noem je dat?
Ja, inhoudelijk oordeel.
Ja.
Bedoel je, over een casus?
Ja, je bent daar echt om het proces te ondersteunen.
Ja.
En de partners aan tafel te ondersteunen. En je hebt verder geen belang. Jij hebt geen belang in de casus. Je ondersteunt de aanmelder, je ondersteunt het proces. Als je kijkt dan naar ketensamenwerking, het zijn allemaal verschillende domeinen die elkaar aan één tafel treffen. Met allemaal eigen wet en regelgeving, beroepscodes, eigen taal, eigen aannames.
Joyce omschrijft hier op hoeveel vlakken de partijen die zij met elkaar aan tafel zetten verschillen. Ontstaat er dan ook wel eens frictie tussen die partijen, vraag ik mij af?
Ja, dat is echt wel een... Ik denk dat stukje groepsdynamica is wel een groot onderdeel van mijn werk. Ja, ik denk dat het heel vaak te maken ook heeft met onmacht of onbegrip, hè, naar elkaar toe. Je ziet toch wel eens aan tafel bijvoorbeeld dat de mensen die uit de veiligheidshoek komen, zeg maar, wat meer daadkracht bijvoorbeeld verwachten van een partij uit de zorg. Terwijl die partij natuurlijk zijn stinkende best doet en niet meer kan dan wat hij doet. Aan tafel uitzicht dat soms in frustraties en ergernis naar elkaar toe. Maar ik denk als je daar met elkaar over in gesprek gaat en partijen van elkaar laat horen wat ze wel en niet mogen, dan doe je daar wel iets in. En soms is het, denk ik, op het zorg- en veiligheidshuis best hard werken en een lange adem hebben. Want je ziet dat soort situaties terugkomen soms.
Ja, ook binnen één casus.
Ook binnen één casus, maar ook wel weer in een volgende casus.
Ja, wat we nu bijvoorbeeld ook heel veel zien is veel privacy gedoe. Ja. Nou, dat is logisch. Maar op een of andere manier hebben we dat nu best behoorlijk ook binnen het zorg- en veiligheidshuis met verschillende organisaties. Van, wat mag je nu wel delen? Wanneer mag je wel delen? Wie mag wel delen? Nou, wat ik net ook al zei, hè, je hebt natuurlijk de beroepsgroepen die met geheimhouden zitten. Ja, dus dat zijn terugkerende thema's die eigenlijk met golven, weet je, we gaan straks ook weer een trainingsdag organiseren voor en met de partners om het hier gewoon over te hebben. Als je inderdaad in een casusoverleg zit, nou, wat mag je dan van elkaar verwachten? En je zult met elkaar moeten accepteren dat als een big geregistreerd persoon aan tafel zegt, ik mag deze informatie niet delen, dan heb je dat te nemen. Ja. En dan is het goed om te snappen vanuit welk perspectief die persoon dat zegt. En het is ook goed om met elkaar te kijken van, en hoe kun je dan wel vorm en inhoud geven aan datgene wat je met elkaar aan het doen bent. Dat je niet een plan gaat bedenken terwijl de behandelaar van een GGZ-cliënt eigenlijk denkt, dit gaat helemaal mis. Dit gaat in tegen alles waar ik nu mee bezig ben. En dit gaat mijn cliënt schaden. Dus nou, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je zonder de informatie van de behandelaar dan toch tot een goed plan komt? Nou, dat is de schone taak van de procesregisseur.
Lastig, want je verwacht als ketenpartners dat je bij elkaar zit om informatie te delen. Maar bepaalde informatie mag, bijvoorbeeld vanwege het beroepsgeheim, niet gedeeld worden. Dat bijt elkaar natuurlijk wel.
Dat is zo. Dat is wel het mooie, vind ik, van dat dan zo'n training wordt weer hier op het Zorg- en Veiligheidshuis georganiseerd. En er zijn toch best veel ketenpartners die uitgenodigd zijn en ook geïnteresseerd zijn om die training te volgen. En nou, dat neemt niet altijd het probleem weg, want je zit soms met een beroepsgeheim en bij een bepaalde organisatie met werkers die op het ene moment wel betrokken zijn en dan weer niet. Dat is ook lastig. En vanuit die rol dus niet aan tafel kunnen komen, omdat ze dat vanuit hun organisatie op dat moment niet mogen, bijvoorbeeld. Maar ik denk, ja, dat is wel aan ons op het Zorg- en Veiligheidshuis om steeds te blijven proberen die mensen wel met elkaar te laten samenwerken. En wel met, ja, vooral met elkaar te kijken, hoe kunnen we wel informatie delen, soms tot op zekere hoogte.
Joyce en Alet benoemden het belang van heldere verwachtingen hebben van ketenpartners en vooral van elkaar weten wat ze doen, hoe ze dit doen, maar vooral ook wat ze mogen doen. En dus ook wat ze niet mogen doen. Wat heeft Gené voor ervaringen hiermee? Worden er bijvoorbeeld wel eens andere ketenpartners bezocht?
Ja, steeds meer eigenlijk. Kijk, het is al zo dat aan zo'n behandeling, daar kleven veel ketenpartners en daar proberen we open en transparant naar te zijn en die zoveel mogelijk te betrekken. Dus het is al een hele partij. Maar we proberen zeker de laatste jaren om die doorstroom beter op gang te krijgen. Om ook aan de achterkant bijvoorbeeld de collega's van de reguliere woonvormen, om daar toch mee om de tafel te zitten. En dat deden we eerder op casusniveau. Dus als het aan de orde was, dan spraken we elkaar. En we hebben het laatst ook gehad om daar gewoon structurele overleg over te hebben. Want eigenlijk hebben wij wel een geregelde uitstroom naar de reguliere BD's. Ja, en om ook gewoon structureel te kunnen spreken over, goh, hoe doen we dat dan? Wat hebben jullie nodig om je daar, om dat beter te kunnen, die groep op te vangen? Hoe houden we met elkaar die pijplijnen open? Wie zijn er nou heel geschikt voor jullie, denken jullie? Wat is minder geschikt om jullie te plaatsen? Ja, nee, dus daar zijn we echt wel actief in geworden.
En hoe zit het bij het Zorg- en Veiligheidshuis? Gaan zij wel eens kijken bij ketenpartners of komen er wel eens partijen bij hen op bezoek?
We hebben wel wat bijzondere jaren achter de rug met veel wisselingen op alle niveaus. En daarmee denk ik dat we ook wat achterstand hebben opgelopen in het contact. Dus we zijn vorig jaar zijn we begonnen om weer het contacten met alle partners gewoon goed aan te halen. Dus we gaan langs alle gemeenten. We hebben contact met alle partners. Onlangs zijn we bijvoorbeeld bij de recrutering geweest, Recrutering Nederland. We hebben een presentatie gegeven van, weet u nog wie we zijn en wat we doen? Over en weer konden we vragen aan elkaar stellen en dilemma's ophalen. Wat gewoon weer een vervolg gaat krijgen. En dat doen we met eigenlijk alle verschillende partijen. Dus één keer in de zoveel tijd doen we dat. En we hebben natuurlijk, wat ik net ook al zei, het partneroverleg. Daar zitten alle partners aan tafel die meedoen en meedenken in de agendering van de stuurgroep. Ja, dus daar zit natuurlijk ook verbinding.
Wat ik ook nog wel wil weten van René is wat er na de BWMO komt. En hoe het dan zit met de overdracht tussen de ketenpartners die daarbij betrokken zijn.
In feite, als iemand niet meer bij ons woont, dan houdt onze bemoeienis ook op. Maar dat hebben we je wel ruim zien hoor. Dat proberen we zo ver mogelijk voorbij de voordeur te rekken. En zo ver mogelijk voorbij de achterdeur. Maar wij zijn natuurlijk, ik noemde al eerder dat er een forensisch vakteam ook nauw betrokken is bij onze BW. In feite, als iemand heel ver in het voren is, dan ligt de zorg bij VACT. En ook zodra hij bij de BW weg is, dan ligt de zorg ook bij dat VACT-team. Dat vloeit een beetje in elkaar over. Maar we hebben bijvoorbeeld wel een aantal patiënten recent uit laten stromen in de regio. Die neemt VACT dan over. En dan gaat de persoonlijke begeleider van de patiënt, die gaat er nog wel een tijdje mee de eerste weken om het over te dragen. Want die heeft natuurlijk jarenlang, niet dagelijks, maar meerdere keren per week met de patiënt gesproken over hoe het gaat. En we willen ook graag dat los van alle brieven en formele overdrachten, dat ook een warme overdracht is van die kennis. Ja, dat proberen we eigenlijk altijd wel te organiseren, ja.
Ik merk in de gesprekken die ik tot nu toe gevoerd heb over dit onderwerp, hoe bevlogen alle professionals zijn over hun vak en hun stukje in de forensische keten. Ze nemen verantwoordelijkheid, maar moeten die soms ook weer overdragen aan een andere organisatie. Joyce omschrijft de rol van het Zorg- en Veiligheidshuis hierin erg mooi.
De verantwoordelijkheid blijft natuurlijk altijd, wij voegen iets toe, maar we nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Dat kan ook niet, want we zijn een netwerkorganisatie, dus wat wij toevoegen is de procesregie, maar de verantwoordelijkheid blijft altijd bij de partners. Altijd.
En voelen zij dat ook zo?
Nou, dat wisselt wat. Soms, we moeten er beide een beetje om lachen, want soms krijg je nog wel eens zo van, ja, maar we hebben het nu toch aangemeld bij het Zorgveiligheidshuis. Nu is het toch van jullie. Nou, en dan leggen we het nog een keer uit. Zo van, nee, het is niet van ons, het blijft van jou. En we gaan jou wel ondersteunen in datgene wat jij te doen hebt. En dat gaan wij samen met je doen. En we gaan dan kijken welke partners we aan kunnen haken om ervoor te zorgen dat, nou, wat er dan ook maar moet gebeuren. Maar we zullen het nooit overnemen.
Maar Joyce benoemt ook dat er in de samenwerking wel iets van ketenpartners wordt verwacht.
Als je in een casus aan het werk bent en je kijkt vanuit je eigen perspectief naar dat plaatje, en op een goed moment word je uitgenodigd aan tafel, en dan word je eigenlijk ook een soort van toch gedwongen om ook wat breder te kijken. En dus niet alleen maar naar je eigen opdracht, want wat jij aan het doen bent heeft ook weer invloed op wat jouw buurman aan tafel aan het doen bent, of wat jouw buurvrouw aan de andere kant aan het doen is. Of als jouw taak stopt, betekent niet dat het leven van de betrokkenen die besproken wordt stopt. Maar er zijn dus andere partijen die weer verder gaan of misschien wel moeten. En wat betekent dat dan? En hoe kan je dat goed aan elkaar knopen? Dus ja, ik denk dat we daar ook nog wel een wereld te winnen hebben in het bij elkaar en aan elkaar knopen dat is dan wel een keten. En wij zijn natuurlijk een netwerk. We noemen onszelf altijd een keten, maar we zijn volgens mij gewoon een netwerk. Maar in de reis zeg maar, van de cliënt, de betrokkenen, zoals wij het hier noemen, hebben we nog best wel wat te doen met elkaar.
Alet sluit af met een mooie wens.
Ik hoop dat het voor ketenpartners duidelijk is dat wij er voor hen zijn. Wat wij van hen zijn en er voor hen zijn. He, dus dat het niet gezien wordt als we moeten iets opschalen naar het Zorg- en Veiligheidshuis, maar dat zij gebruik mogen maken van het Zorg- en Veiligheidshuis. Want dat is waarom we er zijn.
Je luisterde naar de tweede aflevering in een nieuwe reeks van Tussen Kaders en Herstel over ketensamenwerking. Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over dit onderwerp? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Houd daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. Wij horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast, je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat@efp.nl. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met professionals die zich bezighouden met reclasseren en behandelen. Abonneer je op de podcast via Spotify of Apple Podcast en je krijgt de volgende afleveringen vanzelf in je app. Deze podcast werd gemaakt door mij, Parissima Rauf. Montage en techniek, Marco Raaphorst. Coördinatie, Angelique Coccioli en Kelly Sietsma. Met dank aan alle sprekers die ik mocht interviewen. Je hoorde de muziek van Blue Dot Sessions. Bedankt voor het luisteren.